gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkander te zingen in Psalm 33 en daarvan het 9e zangvers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Dat is het 9e zangvers van Psalm 33. Gelezen uit het boek Openbaring, daarvan het 6e hoofdstuk van vers 1 tot en met 11. Maar lezen wij eerst artikel 33, waarboven geschreven staat van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn er te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waard en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, de welke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heilige Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Tot zover artikel 33 van de belijdenis des geloofs. Wij hebben u genoemd te lezen uit het boek Openbaring, daarvan het zesde hoofdstuk, van vers 1 tot en met 11. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en dien die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde en dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, een maatje tarwe voor ene penning, en drie maatjes gerst voor ene penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een vaalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hunne mededienstknechten en hunne broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij tot dusver.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijkelijk geschonken, en vermenigvuldigd van God en den Vader, en van Christus Jezus zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige en diepe naam zitten, Heere, te zoeken in gebed. Heere, gij zijt de geduchte God die via het zeer te vrezen is, en wie vreest u nu? Wanneer er dan in de openbaring van uw heerlijkheid en kracht op de aarde, dan dit is getoond aan mensenkinderen, hebben ze gevreesd. Maar wanneer het is dat wij daarvan vreemd hebben te wezen, dan vrezen we niet, althans zo lijkt het dan wel. Want wanneer wij vol angst hebben te zitten, dan heb de mens dan overal voor te vrezen, en het is dan eigen schuld. Wanneer we dan denken dat wij daar de rust hebben verlaten zoals dat bij u te vinden is. En zoals gij het dan zelf door het evangelie gepredikt heeft, het evangelie des vredes. en die van de rust welke is in Christus Jezus. En wanneer dan in de snade rechtheid, Heer, dan zo de mens dan geweest is, snel wandelen voor uw aangezicht, toen hij daar in de rust gaat. Toen gij dan zelf op die dag dan gerust heeft, niet omdat gij moe was, maar dat het is dat er in de oprichting van de eredienst dit het wees, dat de mens zich verlustigt, al de dagen van zijn leven in u, wat wij dan kwijt zijn geraakt en hier dan in deze wereld hebben te leven, vol onrust en ook met een hart dat zeer te vrezen heeft, maar het is dan zo dood voor de kennis van u, o Heere. En daarom, wanneer gij dan zo in het leven dan dit komt te tonen van mensenkinderen, hebt gij dat in de wijde zin getoond. Wanneer toch de oordelen van u over de aarde hebben te gaan, en dat er in de toren, welke gij dan over de heidenen hebt uitgegoten, gerichten zijn, dan is het wel zeker te vrezen dat wij ook zo geraakt zijn, dat wie dan in deze staat, waarin we evenwel in de dood der zonde en misdaad hebben te verkeren bij de uitvoering van die oordelen en gerichten, aan onszelf dan zullen overgeleverd worden. En ach, wat zal dat toch dan voor ons toch te vrees moeten wezen. En hier toch zeggen, Heere, begeven vanavond ons niet. Dan we in de staat waarin we nou verkeren, dan van u nog verdragen zijn. Dan mag dan zo ook wel de toonbeelden van wezen. Ook wanneer we in de samenkomst hier dan met een Theo dan samen zijn. Dat we hier dan u in te herkennen hebben. En dat we ook mogen zeggen dat er nog onderscheid gemaakt is dan waar het niet is. Wanneer het dan gaat over dat wat hier dan in het leven nodig is. Wanneer gij zo mest aan de boog hebt te liggen, dat gij gelegenheid geeft om toch de eredienst nog bij te wonen. En dat gij hier dan zelf de hand er nog in heeft om te verzamelen en te vergaderen, zoals gij dat in de lengte van tijd gedaan hebben. Toen het evangelie de waarheid zijn weg gevonden heeft hier aan de mensenkinderen toe in alle delen en onder natiën, talen en volkeren. En dat gij daarin zo ook uw bedoeling mee heeft, dat mag ons duidelijk zijn. En als hier dan zo het niet duidelijker te zijn, dan heb het nog niet daarvan af te nemen, want het voornemen des Heeren zal worden vervuld. En wanneer gij toch van eeuwigheid de gedachte des vredes gekend heeft en de mensen kinderen aanbieden geeft in het evangelie, door de Zoon uw eeuwige liefde, welke bij zijn tussenkomst op de aarde gekomen is, dan heeft de mens niet te weten wat voor groot voorrecht dat hij heeft te krijgen, maar het is dan zeker wel waar dat er ook zo gezegd is dat er licht, dat licht dat geschenen heeft, niet gezien is door de blinde zielsogen en dat met de duisternis die begaat heeft aan het licht. En dat we niet in staat is ook geworden wij baarbij door het woord des Heeren om daarvan op te merken dat ons geluk in Christus Jezus is. Want anders dan hadden wij de Heer des hemels niet gekruisigd en hadden wij met de kerk gezegd dat alles wat aan hem begeerlijk is en schoon is alleen in Christus is, die zonde gezien is en zonde gezien zal worden. En welke als de rechter van hemel en aarde op het punt staat om te verschijnen en daar de voorbereidingen toe getroffen heb en hier in de wereld is het ware u macht al toont, ook onder het evangelie en ook in de oordelen die nu voltrokken worden in deze tijd waarin het zichtbaar gemaakt te worden, dat gij de mensen in verwarring gebracht hebt, dat er in de geest onzinnigheid is en dwaasheid, en hij verstaat het niet, Heere, omdat wij van u verstoken zijn. Dat zou ons moeten smarten, maar het smart ons niet, want de mens die heeft in de vijandschap tegen u en die heeft aan God geen boodschap. Maar u heeft wel een boodschap voor ons. Dan zegt gij, laat u met u verzoenen. Zoals dat er nu de tijd nog wees mag. En dat die dan ook zou dan gevreesd hebben te worden. Dat de deur zal worden toegesloten. En dat het licht zal worden ontnomen. En dat gelijk als het nou blijkt dat we aan de leugen worden overgegeven. En de waarheid niet meer gezien. En de waarheid niet meer gehoord. En datgene wat we hier zelfs in het profane leven onder de mensen nog naar een gezond oordeel naar voren brengt, wordt als leugen weggezet. En hetgeen wat leugen is, dat wordt voor waarheid gehouden. En zo is dat ook in de kerk, Heren. Ah, wat is dan een voorrecht wanneer we nog toch van u het wegen het woord mochten houden, zoals deze beproefde waarheid in het midden van ons nog gelaten is. En dat we nog naar die geest dan, zoals dat in de belijdenisgeschrift te handelen mogen, zoals dat naar voren gebracht is, nog zouden mogen prediken, dat wij door die geest Gods mochten geleid worden, zoals gij dan toch ook zei, Heer Jezus, die het gezegd hebt ons te troosten, dat hij ons in de waarheid leiden zal, en dat hij het uit het uwe nemen zal, en dat hij het ons zal verkondigen, en dat gij toch dan ook rusteloos, o heilige geest, hebt voort te gaan tot de tijd, dan voorbij heeft. te zijn. En dat zal uit dat werk van u zal worden afgerond. En dat gij het zeker ook zal beginnen waar het nog niet is. Wanneer gij toch degene die dat zegel de verkiezing hebben te dragen. Dan hier komt overtuigen dat ze er buiten liggen. En dat ze zonde zijn. En dat ze Christus nodig hebben. En ook leidt tot Christus. Hun bruidegom en hun leven en hun zaligheid en hun eeuwig geluk in u hebben te vinden. Heer Jezus Christus, aanbiddelijke koning, die op de troon zit en komt op de wolken des hemels en verschijnt voor ons allen tot verheuging van het hart, degene die u vreest. En als er dan reden is om te vrezen, dan is dat zeker wel dat we daar buiten hebben te staan. En dan zeker wel in acht te nemen dat het niet heeft te bestaan in hetgeen wat we hier hebben te missen. Wanneer we dan onder zulke regels hebben te vertoeven, zoals dat uitgeschreven wordt van mensen tot mensen. En tegelijkertijd het gebod des Heren niet hebben gehouden. Met voeten vertreden, de dag des Heren tot een schande gemaakt hebben, tot zonderlust en tot vreugde in de zonde en tot afgoderij en tot de duivels aanbidding en verering. Maar Heren, mag het zijn, dat we van u toch verwaardigd te worden, om toch zo ook ons in u te verrustigen. Wanneer toch de reden erin hebt te wezen, die reden ligt toch in uzelf. Wanneer gij toch als de God des hemels dan hebt bekend te zijn in het leven van mensenkinderen. En die de God ter verlossing hebt te wezen in Christus Jezus voor de uitverkorenen. Welke u hebben te geloven. Dat zal toch tot onze vreugde zijn. Want u bent de bron van vreugde, van het leven. Wat hier daar zit aan. Ja, in dit verborgen leven niet onbekend te zijn. Toch zo dan net te denken aan. Ja, niet aan die dingen. Welke de benauwdheid geven op de aarde. Al is het waar dat wij daarin hebben te staan. En dat we dat hebben vaart te nemen. En het onze zorg heeft. Maar dat het is dat gij zelf de bron van het leven en van geluk hebt te zijn. Ja, de vreugde voor de ganse kerk op de aarde. Ja, ook in hun strijd en ook in de moeite. Wat er aan de pleien vooruitzicht heeft te wezen. Dat de zonde niet eeuwig zal wezen, ook bij hen niet. En ook deze wereld zoals die in deze hoedanigheid is niet zal wezen. En dat zo zal worden uitgeroeid en weggedaan. Wat hier dan staat, Heren. Wat meent te staan en wat denkt te kunnen staan. Maar dat zal wezen, dat is dat wij dan daar... Ja, eeuwig zullen God aanschouwen in Christus Jezus, dat hier al reeds bij begin hebben gekend, wanneer het is dat wij, ja, met u zelf bekend hebben te zijn, o geschonken zoon. Die uit de schoot des vaders staat te weer gekomen te zijn, en dit heeft willen verduiden, en met de paarmoeder die gij uitverkoren heeft in de maagd Maria, waarin de maagd hebt zwanger te worden. En... De naam van Emmanuel draagt en hebt zonder ons gewoond en ook zo hebt getuigd van het bekendgemaakt wie de vader hebt te zijn en de vader dan die van de zoon hebt te wezen dat er geen vergissing mogelijk is. Wanneer wij daar dan zien dat er nog christenen zijn die er echt in u hebben te geloven en die hebben dat uit de bekendheid en heb gij, ja u geopenbaard in het woord Gods, dat is zeker voor iedereen toch wel te weten, maar als het dan is dat het hier in het hart hebben te weten, dan is dat hier dan zo zonder enige twijfel en zonder enige schroom te zeggen, gij zijt Christus, gij zijt toch al zo Gods. Waarvan u gezegd hebt, Heer Jezus Christus, dat op deze Petra de rots staat, ja, de ganse kerk op steunt en de vader dit heeft geopenbaard en dat het aan de kinderkens geopenbaard te zijn, ja, dat het welwagen van u daarin Christus Jezus gevonden te worden. Daarom, ach heren, vragen wij om dat wij ook zo in die uitbreiding van die kerk daarvan geen vreemdeling hoeven te wezen, dat wij... En dat je deze geborgenheid dan ook u zouden mogen kennen. En wanneer toch jong en oud zou kunnen feesten. Degene die daar de schuilplaats in vinden. En de enige gezegende rotssteen. Jezus Christus in wie ons bouwtenis is. Aanbiddelijk. Zeer te prijzen. Een bron van vreugd. En zulke verrustering van de ziel. En de verkwikking voor het hart. En zo ook de sterkte daarvan gesterkt hebt te zijn. En ook zo licht daar in de duisternis. Dat het te schijnen deze plek in de morgenster. En wanneer toch zo ook in de donkere nacht van ons leven. En op het eind van de wereld dan niet dat moet geweten worden. En wat ons hoop op te wezen. Dan is dat God. Dan is dat Christus Jezus. En welke wij eren. Althans wanneer wij ja tot die kerk behoren. Weer eren,
En ook zal bij uw knechten behoren, ja niet uit de taal, en waarin dan toch gezegd wordt dat er iets gedaan wordt van mensen, kinderen, waarin, en wij het zouden doen, maar dat gij in uw eigen perk hebt tevredigd worden, en dat hij het verhoogt in ons hart, en dat hij dan de ziel in blijdschap hebt te verkeren, en tot zulk een perk mag worden aangenomen, om u te prijzen en te loven, o God, in uw huis en altijd, eeuwiglijk. Maar als wij dan aan onszelf hebben te denken, heren, ach, dan is er altijd de reden om te treuren. Dan heb je dan, ja, het geklacht dan in het hart te wezen en de troefenis in het hart. En waarom is dat wij daar dan een reden genoeg hebben om zo te klagen en te treuren. En dan zoals het dan over ons eigen is, wanneer het over de zonde gaat. Wanneer het over onze zwakheid dan heeft te gaan, wanneer de mens dan het stuurdelschip over de aarde heeft te gaan, wanneer het toch dan van u af komt te dwalen, en niet dan een hart heeft dat steeds dan van u afvoereert, altijd weer het vlees dan verknoopt hebt te wezen, altijd weer dat het even het tegenovergestelde te vinden, dan is dat de smart, heren, en welke ons de droefheid dan heeft te bezorgen, omdat is dat wie dan, ja, die volmaaktheid niet hebben, en dat het maar in het beginsel is dat wij deze vreugde hebben. Ja, hoe volmaakt dat het ook heeft te zijn in zichzelf, want uit God geboren is dat zondert niet, maar anders is het altijd maar, ja, toch weer die zonde, ja, die ons doet klagen, en welke ons doet treuren, en welke ons doet penen, en niet dan ook dan zegt dat we er zo weinig van hebben, hetgeen wat er aan die heiligheid, heerlijkheid en die blijdschap is. Daarom, heren, er is een reden om u te vragen toch of gij ons genadig wilt zijn. En dat gij, ja, het ons dan bijblijvend kwam te leren wat genade is, achtervolgend en steeds weer genade, de leer van de vrije genade, maar ik zou ook dat het gij wat er in de genade te doen hebt te zijn, waarvan u zelf tegen uw lieve knecht gezegd heeft, mijn genade is u genoeg. Tot op de sterfbedden toe. Wanneer wij dan, ja, achterom ziende, en wat er het leven te wezen, dan het daar toch als een onnut dan op de aarde gestaan, ja, als een onnuttig dienstknecht zich daarin getoond, dan heb gij toch alles dan om dan, ja, nog wanneer het in terecht zult treden, en dan ons dan te verdoen. Maar dat zal tegen uw eigen in strijd bezeren, want het is dan toch zo dat de bloed en tranen en het nijden dan in het oog hebt, diep uit te wezen in het oog, en dat is de noodruchtige van u verschoond zal wezen, en dat u het weet wat er van u maakt zo te wachten hebt te zijn, en wat hier dan ook nooit anders zal wezen dan dat het is, maar dat gij in uw eigen berg verheerlijkt hebt te worden. Laat dat dan nagezien worden, en dat is hier dan, en dat u om genade leren smeken, het in het eerste, en in het voorgaande, en ook steeds weer. En dat gij dan, en dan eraan hebt te beginnen, maar dat u het ook hebt te voleindigen, o God, en wanneer toch zo, daar de voortgang van u, en dan ook verzegend te wezen, want wanneer het is dat de Heer Jezus Christus, dan is het tussenspraak, en voor die kerk heeft te staan, en die de voorbidding heeft te doen, en wanneer het dan die vreedte vorst hebt te zijn, en die dit heeft te bewerken, en dan is dat ook bewerkt, dat zij, ja, ook in de tijd dat ze nog zullen zondigen, toch daaraan zullen komen in, en door God er dicht geleid in het hemelse Kanaan aan. Dan doet u de verzekering aan de Vader dat zij er ook komen zullen. Ook al is dat toch zo'n eigen tegen wat er in het hart het leven zonde is. Maar moet toch zeggen dat wij dit toch niet buiten de hemel hebben te houden. En wanneer toch dat bloed van de verzoening, ja, dat bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde. Want dan is het ook voor de zonde die nog doen gedaan worden. En welke wij nog zullen doen. Oh, hoe helder en klaar. Ja, heb het dan toch te wezen, wanneer gij toch in de rechtvaardig maken van de zondaren. En dit dan zegt en verzekert dat al de zonden vergeven zijn. En dat ik hier dan ook nog gedaan heb te worden. Maar dat is dan toch ook zo. Ja, als de smart dat ze nog gedaan het worden tegen zulke goedheid. En welk gij aan de dag gelegd hebt en hier in tart heeft er gedaan. En we hebben toch zo een keer weer gezegd dat het goede teerheid is niet dat we niet vernield zijn. En welk dan tot bekering is. En dat het zal zijn tot in de eeuwigheid. En dat we daarvan zeggen zullen vanwege uw goede teerheid welke dan tot in de eeuwigheid is. Ach, en dat gij toch zo... Ja, als blijdschap geeft, is ook het vermaken te geven. Ja, in deze ondergaande wereld, welke duidelijk en zichtbaar is, dat zij, ja, dat zij aan de dwaling is overgegeven. En dat de Satan rondgaat als een brissende leeuw. En dat die de leugengeesten tot aan de hoeken der aarde gekomen zijn. Waar gij toch eerst nog hebt gewandeld en eerst nog hebt getoond tot de Heers en te regeren. In de vorst Messias door het evangelie, God, dat over de wereld is uitgegaan. Och heren, dan als wij, dan in zulke tijd van afval gekomen zijn, wij vergeven u, vraag toch dan, vergeven toch onze schuld en zonde. Breng weer, en weer weer, en wat hier dan, door deze geest verleid te worden, en welke dan niet de waarheid hebben verworpen, en welke dan in secten en groeperingen dan verzand zijn, en welke dan gebonden zijn aan de mening der mensen, en niet aan Gods geest, en breng toch weer, heren. Misschien zijn dat dan, ja, ook onze kinderen. Ja, misschien zijn het dan ook dan in onze kleinkinderen, wanneer we toch zo oud geworden zijn, dat bij de verdwijning, en dan zorg het niet minder te wezen, wanneer toch zo het geslacht van ons dan uitgebreider te zijn, en dat hij dan zo de wereld voor in open staat, en dat zij daartoe verlokt zijn, en met deze wereld zouden moeten omkomen, als u het niet verhoedt. Maar ook wanneer zij dan heen gaan, ja, tot het pad waarin de engel de stichtse heeft verleid. Kom dan toch, ja, ze toch uit deze strikken en toch uit deze banden te halen. En wat zullen ze nooit zelf vragen, heren? Dat zullen ze nooit zelf komen te doen, of u moet met uw geest komen te werken. Maar als het dan niet gevallen te zijn, dan mochten wij het wel doen. Dan mochten wij het dan wel komen smeken. Of gij toch onze kinderen die toch in die verleiding van u afgekomen zijn. En die van het woord de waarheid en van de plechte dienst des Heren van de kerk afgekomen zijn. En dat u toch deze week kwam tweede te brengen. En vergeven de misdaden en de zonde en welke wij en zij gedaan hebben. En zoals dat die verloren zoon en dan daar, ja, van u die kus kreeg. En van u toch die mantel kreeg. En van u toch de omhelzing kreeg. En van u toch de vergeving kreeg. Heere, doet het dan, ja, bij ons dan, ja, wanneer dan zo onverlost die door het leven hebben te gaan, wanneer we wel in de kerk hebben te zitten en die dagen zonder getal hebben doorgebracht en die af en terug te zien en zeggen, zal dit nou alles nog tegen ons getuigen, vergeef dan toch onze zonde. Breng ons dan toch beter. Wilt u dan toch nog horen, wanneer we tot u roepen, ja, om genade en om vergeving en om verlossing, ja, om de bekering, ja, om die goddelijke vrijspraak in het leven te krijgen, en niet dan ook dan in deze kerk van alle tijden een plaats en een plekje te krijgen, ja, in dat burgerschap Israëls, en onder dat volk dat u kent, en welke liefde, welke als de bruid hebben bekend te staan, en welke dan van eeuwigheid bemind, maar ook in de tijd er gebracht zijn, ja, door die trekkende liefde tot die hemelse bruidegom, en die bloedbruidegom, en daar aan het kruis. Gedenk dan ons, heren, en wanneer je dan zo, ja, hebt te vragen om verschillende dingen te hebben, dan weer te doen, en dat de mens altijd met zijn eigen toe te gaan, maar het is dan wel, ja, voor ons dat toch ook zo, ja, de begeerte dat God als eer mocht komen, en dat hij dan toch zo geëerd mocht worden en geprezen mocht worden in uw eigen werk, en daarom, ach, dan doe het vraag dan ook de redenen, en die bij u is, bij u te vinden is. Als wij reden hebben om te vragen, als wij reden hebben om onze schuld te beleiden, wanneer het is dat wij reden hebben om te klagen en niet toch om te treuren, dan het u de reden voor in uzelf had om die tranen weg te nemen. En dat u dan de rust en de vrede geeft. En dat, ja, in Christus Jezus, dat is bij uzelf een gefeest in de eeuwigheid. Ja, die onbegrepen redenen, dat gij toch nog mensen wilt zaligen en dat gij toch de kerk nog wilt bewaren en dat gij nog wilt toebrengen tot de gemeente die zalig wordt, dan liggen toch die redenen te grondslag in uw eeuwig veldhagen en in verkiezen te diefde, waarin gij toch deze veldadigheid en trouw, ja, tot in enkele van tijd en dagen toch hebt te bewijzen. En hier nou staan dat bewezen mag worden aan de mensen die gij tot bekering brengt, dan moeten er toch ook nog volkje zijn. En dan moet daar toch ook nog, dan moet dat toch de Heer nog gevreesd worden. En dan moeten toch die paar gelovigen nog wezen, het erfdeeltje Gods, dat volk van God. Ja, dat ware volk van God, de echte bekeerde van God, die dan daaruit deze strikken en deze dood en deze nood en deze leugen en dit bedrog verlost zijn. Wilt u dat volk dat toch nog gedenken dat de overblijfsel, Heer, de verstandigen zijn weinig geworden, maar ze wandelen op de weg waarin de dwaas niet waalt. En wat zijn de verlosten des Heren? Gij bent de weg, de waarheid en het leven. Komt dat toch nog eens te vertroosten? Komt dat toch nog eens te bemoedigen? Komt dat toch nog eens een keertje te versterken, dat volk? En als het dan mag zijn, en dat gij nog veel aan de toekomst te voegen, het lijkt daarbij misschien zo. En dat niet dat het zal gebeuren, maar nog, we hebben het de zondag gehoord, je kunt de steden Abrahams kinderen verwekken, gij kunt aan een volk geboren worden op ene dag, wij kunnen het dan denken dat gij de door de doodsbederen tot leven wekt, wij kunnen het dan denken dat u de mens dan uit de slaap des doods komt te doen ontwaken. Gij kan, gij hebt toch Christus Jezus dan het woord vlees laten worden. U bent toch gekomen om hier dan in deze geboorte onze gelijk te worden. En als een God, God, in God met ons te zijn. En hier dan in ons te zijn. En voor ons te wezen. Wanneer het is God voor ons. En wie zal tegen ons zijn. En wanneer het is dat we met ons zijn, dan zullen we bewaard zijn. En wanneer het hart hebt te wezen, dat is onverliesbaar. Zegent ons dan, heren, en met deze gedaante. En mag dan zo het beslag op ons hart gelegd worden. En hier toch dan ook ingezien worden, hoe ernstig dat dit alles is. Want ze zijn zo in de eeuwigheid. De ziekte, zijn er de voorboders van. De stemmen die komen van overledenen, zijn roepstemmen. En het is heel dichtbij, weer denk aan Amstragers, welke dan ook dan in lange tijd in de aarde geweest zijn en boodschap gegeven hebben in de gebeten wegraken. We kunnen denken dat, dat dan met de rechtvaardigen, dan, ja, weggeraapt worden voor het oordeel. En wie zal dan, ja, wie zal dan nog kunnen vertellen, heren, en dat God genadig is, wanneer toch dat volk het weg te raken? En wie heeft het dan nog te zeggen, wat er dan echt in die bekering hebt te wezen, terwijl het toch zoveel surrogaten te zijn, en welke maar een beetje napraat? U zal bij bevinding weten dat wij tot uw eigendom geworden zijn. Als gij het ons niet leert, dat hangt ook niet af van Gods kinderen. Maar het is wel een gemis, heren, dat er zo dat volk wordt weggenomen die u werkelijk kent. U getuigen, waar we net van gelezen hebben, de bloedgetuigen, de martelaars. En als wij dan, ja, dat gaan vergelijken, dan zullen wij, bijkans niks meer zeggen, heren, de mond op het stof, in het stof steken. Wat een tijd toch zijn we toch ingegaan. En wat een tijd hebben we toch te beleven. Wat een ellendigheid, wat een armoede is er dan toch bij ons. Daarom, heren, hij werkt dan nog onder ons. Wilt u toch zo dat u nog komen op te wekken? Zegent ons dan met die ware kennis van God, in wie het eeuwige leven is, behoud ons. En open het nog uw woord. Ook voor hen die thuis zitten, ook voor onze ambtsbroeder. En die achter zijn gebleven is van de pijn. Ach, dat het dan toch zeggen, kijk, nou is het nog dat te verrichten. En ach, het zal voor ons alle gelden. Maar hoe zal het dan zijn, als wij de genezing in Christus niet vinden? Het leven in hem. Dan moet het ergste nog komen voor ons allemaal. O Heere, maak zo toch ook de gemeente, die jonge mensen toch bewust, die daar echt wel gelegenheid voor gevonden hebben te zeggen, wij gaan vanavond niet. Wij hebben er geen zin in. Ik ben het zat, het hoeft voor mij niet meer. O, als u het aan ons overkomt te geven, dan ook in onze jeugd, aan de uiterheid van het leven, dan is het zeker vandaag nog afgelopen. Dan kunnen we begrafenis op begrafenis hebben. En zoals dat was gebleken van de jeugd die afkerig is. En dat zij in de armen van de duivel en de dood lopen. Heere, red ze dan. Help ze dan. Zegen ze nog alsjeblieft. Gedenk onze jeugd. Gedenk onze kinderen. Gedenk ons allen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, diens vader tot zijn eer. En het zevende vers, noodruftigen zal hij verschonen en armen uit gena. Zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielige. 6 en 7 van Psalm 72.
Geleerd, wanneer wij het boek van Openbaring hebben opengeslagen, dan zouden we daar een beetje herkenning in kunnen krijgen in hetgeen wat er in de achterliggende tijd gebeurd is. En niet alleen omdat wij hier dus dan steeds eigenlijk over het boek der Openbaringen spreken en het een en het ander dus dan aangehaald hebben, maar dan denk ik eigenlijk nog wat verder terug dat er in de tijd is waar dat die coronaziekte er was, dat wij van eigenlijk de orde van de dienst zijn afgebracht en dat wij moesten preken uit de catechismus over de heilige doop en dat de Heer toen begonnen is om hier dan bij het openbaringenboek ons te bepalen bij die vier paarden. Dat weet u misschien ook wel, daar ook met eigenlijk met een grote opening, zoveel opening gekregen dat wij helemaal niet meer aan de catechismus toekwamen begonnen. En als je dan, terug hebt te gaan om te denken wat er toen gezegd is, dat zullen we allemaal niet meer kunnen weten, maar we kunnen wel merken dat het dan ernstig was. En als wij dit nou in het hoofdstuk 6 dan weer opnieuw hebben op te halen, dan zie je eigenlijk dan dat er een zekere opklimming is in de zeven zegelen, welke de Heer dus dan geopend heeft in het boek Openbaringen. Zoals je dat nou zou kunnen zien, dat je parallel aan deze zegel die ze ooggeopend worden door het lam, dat eigenlijk ook met de vier dieren gepaard hebt te gaan en dan weer verder. Nou ja, als je dan van die vier dieren, dan kun je dus dan zeggen, die vier dieren en die vier paarden, dus dat loopt dan gelijk, dat loopt dan parallel te wezen met hetgeen wat er in de tijden te gebeuren. Dat is in de tijden van het Nieuwe Testament. Wij kunnen denken dat er in de afsluiting van het Oude Testament dus dan niet een scheiding is die dan niet meer overkomen kan. Want dan zouden wij bij velen die zeggen dat het Oude Testament is niet meer aan de orde. Maar je kunt wel zeggen dat het ten opzichte van het Koninkrijk Gods dat nabij gekomen is, een begin gemaakt wordt aan de heidenwereld om aan mensen toe te brengen tot de gemeente die zalig zou worden. Dus dan gaat het dan over de christelijke kerk, zoals je dat zegt, van alle eeuwen en plaatsen. Wanneer het dan is dat wij het Oude Testament, dus de Oud-Testamentische kerk hebben te vinden, zoals dat uit de volkeren verkoren is, dan heb daar voor de Heer dan ook wel de reden te wezen dat er in die oeksteen Jezus Christus dus dan de volle raad en de verplan dat de Heer gehad heeft, dus dan voltooid zal worden in de toebrenging van ook zondaren door middel van het evangelie dat gepredikt zal worden. Dat wij dan al zoveel eeuwen dan weer, zoals wij dan dus nu dan in het Nieuw-Testamentische kerk dus dan het woord nog ontvangen, dan kun je zeggen dat de Heer dus een arbeid en werk gehad heeft om dat evangelie door de apostelen te laten verkondigen, maar dat het is natuurlijk dat de Heer dan zelf als de ruiter van dat witte paard bij dat eerste zegel dus dan bekend te wezen. Wanneer u dat hoofdstukje nog eens eventjes dan met aandacht nagaat, dan zie je wel dat dus dan bij dat eerste paard de ruiter op dat witte paard dat hij overwinnende overwon, waar je dus dan kan denken dat dit relateert met het dier wat dan hier dus dan de eerste stem op heft. Het dier dat heeft die stem op te heffen en die gaat dat dan zeggen en die gaat dan een uitroep doen en dat is dus de kerk eigenlijk in de eerste fase waarin dat evangelie verkondigd wordt, blijkt dan dus dan de leeuw. Dus dat de ruiter van het witte paard is, dus dan is dat Jezus Christus door het evangelie tand over de aarde dan heeft heen te gaan en dat hij een boog heeft en dat hij de pijlen scherp heeft en schiet in het hart des vijands koningen, de koningspijanden, en dat het dus dan dat hij het zwaard van het woord heeft hanteren om hier dus dan veel mensen dus dan toe te brengen, welke ook een dodelijke kracht heeft ten opzichte van de oude mens, maar welke dan in de nieuwe mens een opstanding heeft, welke ten leven is, dat je dan kan zeggen dat er onder het evangelie vrede gemaakt heeft te worden. Aan alle volkeren, talen, natieën wordt het evangelie verkondigd. En dan zie je dan straks dus dat er in de verzameling van al deze volken, blank en rood en bruin, dan in de stad God zullen wezen, in het hemelse Jeruzalem. En dat daar die grote schade dus dan eigenlijk dan het voltooiende perk van Christus in gezien wordt in de toebrenging van zondaren onder het evangelie. Dus de ruiters op dat witte paard bezoekt dus dan de wereld tot aan de einde tijden toe. En dan betekent dus dan tot de tijd dat de volheid, de einde betekent dus dan de volheid der heidenen hebt in te gaan.
Dus wanneer ik die fase spaar, dus dan kent hij, zeg, kijk, ik heb vier fasen. En je loopt in die zegelen die dan het lam daar geopend heeft en die dat boek geopend heeft. En die dan dat zegelen te verbreken en dit boek kon lezen. En die heeft ons dan meegedeeld dat er in die fase, dus dan wanneer dus dan de wereld heeft te bestaan, deze dingen te gebeuren. En dat op een volgende dus dan, dan dingen te gebeuren die ze in de tijd hebben te voltrekken. En waar wij dus dan zelf ook de aanschouwers van kunnen zijn. Dat je zegt, hou op met dromen alsjeblieft. Denk erom dat dit nu dus aan de orde gesteld wordt van de Heer. Dus wanneer dus dan het witte paard is klaar, dan gaat hij te verbeelden dus dat Jezus Christus het dan van zijn troon hebt te regeren en dat hij op de voetsteden en het woord Gods dan deze wereld is klaar heeft te bezoeken, dan gaat hij de wereld kerstenen. Dus kerstenen betekent, je zou christianiseren kunnen noemen. Dat betekent dus dat de heidenen is klaar dus dan tot christendom hebben te komen. En die dus door dopen is klaar dus dan de teken krijgt van het christendom. Waarvan je dus dan kan zeggen dat Jezus Christus zijn volk heeft, zijn uitverkorenen. Welke dus dan door tot geloof te komen. Tot geloof in Christus. Vredemakende, dus dan kun je zeggen het is het evangelie des vredes, hè. Wit is dus dan de kleur van overwinning en de kleur van triomf en de kleur van zegepralen. Dat betekent dus dan overwinning doen op de vijanden, welke dus dan op het slagveld van vrije gedaden onder hen worden toegebracht, zoals dat in Psalm 110 geschreven is, dat hij op de dag van zijn eerkracht een vrijwillig volk heeft. En dat betekent dus dat hij ze in de liefde overwint en dat zij zich tot de overgave krijgen brengen en hier dus dan eigenlijk dan de ware christenen zijn, welke dus door heel de tijd heen dus dan gevonden worden, omdat de Heer zijn boog heeft gespannen en dat hij ze gedoopt heeft, die pijlen in de liefde, en dat ze daar getroffen vallen, daar vallen, en de dood van de oude natuur en in het leven in Christus Jezus weer opstaan en zij tot zijn volgelingen gemaakt hebben te worden. Daar betekent dus dan dat koninkrijk der hemelen dat daarbij gekomen is. Dus wanneer Christus dus dan de koning des vredes hebt te wezen en die in de overwinning op de vorst de duisternis dan zit op de troon zijn heerlijkheid, dan is zijn werk niet afgelopen. Dan hebt hij dus dan op dat paard, hebt hij dus dan verder te gaan en hebt hij de veer te bezoeken en overwint de volkeren en die kersten die dus dan, daarom kun je dan zeggen dat dus dan de christelijke dom dus een van de grootste godsdienst is, hè, 5 wereldgodsdiensten, waar dus dan ook de christendom dus de grote, een van die grote godsdiensten is. Daar je kunt zeggen dat rijk is enorm uitgebreid en heidenen zijn christen geworden. Lezen de Bijbel, gaan naar de kerk, het instituut wordt gemaakt, dus dan om de eredienst en niet de duivel te dienen, maar dat hier dus dan de mensen samenbrengt in de kerk om daarvan de Heer dus te prijzen, te loven, omdat hij het gedaan heeft en dat hij dat werk van de bekering in je leven en hart heeft willen bezorgen en dat je met je kinderen dus dan onder de poort grootgebracht wordt. En dat zichtbare is in de kerk. Dus als nou die kerk dus dan leegstroomt, dan moet je wel denken, dan moet je echt, als je dus niet meer naar de kerk gaat, dan moet je denken dat je echt in de risicogroep gaat vallen. Dat je in de verkeerde fase, om nou maar die termen te gebruiken die hier nu dus dan in de quarantaine en in de coronatijd als het ware zo veelvuldig genoemd worden, dat je tot de risicogroep hebt te behoren, wanneer je dus dan de kerk verlaat en dat je bij groeperingen komt, dat je thuis zit te blijven en dat je niet onder de eredienst en niet onder het woord van God op hebt te gaan naar Gods huis, dan kun je denken dat je in de risicogroep gevallen bent. Nou, als je dus dan daaraan denkt, hè, dan zegt nou het koninkrijk, dus ook, nou ja, die taal die zou ik misschien wat achter in mijn bijbeltje moeten vinden over het duizendjarig rijk. Maar dan begint het natuurlijk al waar dat evangelie verkondigd wordt. Het evangelie des vredes. En dat getal van 10 × 10 × 10 is 1000. Dat betekent de voortgang van het evangelie. En dat betekent niet dat je dus dan 1000 op 1 lijn moet zetten en te tellen. Maar dat de Heer dus dan komt tot zijn doel. En dat betekent dus dat hij het evangelie het rijk opricht. En dat betekent dus dat het in je hart dat je daar lid van bent door het geloof in Christus. En dat u behouden vindt in Christus. Dan behoort u dus bij dat vrederijk. Nou ja, als het dan is dat er is die tijd is om zijn vertolkingen te kennen, dan gaat het tweede dier, gaat met de tweede dier, dat gaat dus dan spreken, dan gaat dat tweede dier spreken over hetgeen wat er van die rode paard gevonden wordt. Dan zou ik dat niet zo uitbreiden, dat heb ik toen gedaan, dat weet ik wel dat het heel ernstig is. En dat rode paard, dat betekent dus dan heel duidelijk, misschien kun je dat wat meer omschrijven, dat kun je misschien in de preek ook wel doen en uitleggen, maar dan kun je dus dan bij dat rode paard, dan kun je dan zien dat het is revolutie en oorlog. Als ik denk, nou het gaat zo door, dan kun je er zeker van zijn dat er revolutie overal komt wanneer dit zo met deze beperkingen doorgaat en de mensen ontevredenheid groter hebt. Dan kun je denken dat er een grote revolutie aanstaande is, hè, want dat zul je zien wat de mens dan mens is tegenover mens, dat die mens elkaar zal doden. Dan moet je maar niet denken dat we zo lievertjes zijn. Nou ja, dat betekent dus het waren dus dan dat er een tijd te wezen, dat wordt parallel gesteld, dat hij de kerk in de verdrukking hebt te wezen, en dat er een tijd van vervolging zal wezen, dat je kunt denken dat er veel sterven zullen, en dat betekent dus dat er in die tijd de echte christenen vervolgd hebben te wezen, en een zwaar juk hebben te dragen, dat betekent dus dat kalf, dat moet hier als het ware dus door de verdrukking ingaan in het koninkrijk Gods. Dus ja, als ik dan de heldenmoed des geloofs dan ziet in het parallel zijn van de tekst die hier dus dicht paard aan het witte paard, dan kun je dus dan denken dat het rood gekleurde betekent dat het bloed gaat vloeien. Dus wanneer ik daar dus dan het verdere gezicht bij het vijfde zegel, dan ziet dat er een ziel zijn onder het altaar, welke bloed dan de martelaren dus dan geweest zijn, dat er een paas in de kerk geweest is, dat je zegt, er wordt geen vlees gespaard natuurlijk, dan word je gedood, dan kun je dus dan omkomen dat je dan bij Christus hoort. Nou, die tijd is dus dan, ja, ook eigenlijk dan een fase geweest die in dat verloop van het Nieuwe Testament geschied is. Dus je zegt, ik noem het geen scheiding tussen het Oude en het Nieuwe Testament, maar een uitbreiding van het Oude Testament in het toebrengen van de zondaren, welke uit de heidenen afstammen en de Heer dus dan toegebracht worden samen met de Joden, met de Griek. Nou, als we dus dan bij de vaders geschiedenisboeken kijken, en je kijkt dus dan wat er hier dus dan met Rome gebeurt te wezen, dan kun je zeggen, er zijn ontzaglijk veel bloed gevloeid. En dan naar de vroege kerk hebt te gaan onder Nero Vespasianus, en dan kun je denken dat er ontzettend veel mensen die het christendom aangenomen hebben en tot het geloof in Christus komen zijn, dat ze gedood zijn geworden. Wat zit u er dan toch nog makkelijk bij, hè, als je dan hier dan zit? Nou ja, en dat ruiter van het rode paard, dat zegt hij dus dan dat hij macht gekregen heeft om elkaar te doden. Dan moet je sparen en dan moet je daar eigenlijk wel een licht op gaan. En wanneer in deze tijd het te leven van een schijnbare vrede en een schijnbare voorspoed en een schijnbare beelden. En zoals dat in het Nederlandse volk is sparen, jaren her en dan gefeesterd te zijn. En ik wil ook niet zeggen dat we daar ongezegend in geweest zijn, maar ik kan best wel denken dat dit tot een vloek verandert, omdat wij met de gezapige christendom de Heer evenwel dus dan niet tot onze mind hebben toegebracht, welke hij waardig is om te ontvangen. Dus als ik dan de tweede paard neem, ja, nou ben ik nou toch weer een klein beetje aan het preken, ik wilde dat gewoon overslaan, want ik denk, nou ja, dat heb ik eigenlijk toch al gedaan toen in die dienst, weet je niet wel. De Heer, ik had er helemaal niet al gedacht. Toen ging de Heer dat openen. Toen zegt hij stoppen met die catechismes. En ik geef je de preken. En die preken die zijn doorgegaan tot de corona aan de kant leek te wezen een beetje. In ieder geval voor Krimpen niet kwam. En de waarschuwende stem dus dan dat er in de tijd die gelegenheid kent om de Heer te zoeken voordat die tweede golf dan komt. En je ziet wel, we doen overal gewoon weer in mee. Nou ja, dan ben we dan toch daar nog een keertje weer bij deze tekst, dan doen we weer terug. Het bloed zal vloeien, het zwaard. De tweede fase van de christelijke kerk, waarin ze komt. Hè? Dat bloed, dat vloeit in grote, grote menigte tot een rivier als het ware wordt. Ja, het derde paard, dat is het zwarte paard. En dat loopt parallel met de derde dier. Het derde dier met een mensengezicht. Met een mensengezicht. Dus dat als je nou een mensengezicht ziet en je kijkt dus dan naar de beesten, dan zeg je, daar is toch wel een groot verschil in. Maar dan in die tijd, dus waren dus dan wordt het hier dus dan gezegd met dat derde dier, dat er hongersnood zal komen. Eigenlijk wordt er geloof ik zo met de dood als gevolg, wordt er eigenlijk daar nog niet direct in genoemd, meen ik. Ja, als je dat nou eventjes dan terugkijkt, kun je dat zien, hè, dat het maatje genomen wordt, hè, dat je een weegschaal ziet en twee schalen daarom. En in die weegschaal, dat wordt ook eigenlijk op recht, het wordt ook bij recht gebruikt. Als je dan bij de juristen komt, dan zie je wel dat de justitie, de vrouwenjustitie, ook een weegschaal in de hand heeft. En dat er dus dan die recht gedaan moet worden aan de waarheid en hetgeen wat er aan deugd hebt te wezen. Hier heb je dus te staan op hetgeen wat er dus dan aan hongersnood hebt te wezen. Misschien bent u het al vergeten hoeveel hongersnoden dat er achter de rug zijn. Dus die derde fase van het christendom in het Nieuwe Testament, die heeft ook weer zijn einde gekregen. Dat heeft ook weer zijn einde gekregen. De hongersnoden zullen wezen. Daar kun je dus dan ook weer direct gevolg van hongersnood op de dood noemen. He, dus de dood tot gevolg. He, dus niet ver weg als de hongersnood er is. Dan kun je dus dan denken dat het een heel andere tijd is. He, wanneer dus dan dat christendom dus dan hier op de aarde, dus dan van de Here dus dan ontstaan. De kerk heeft te vormen, dat er een totale andere tijd heeft te komen, waarvan je kunt denken, dus dat het verlaten van God en het verlaten van het evangelie en het verlaten van Gods knechten dus dan dit de consequentie heeft, wat we in de andere dingen dus dan vinden, wat er een dood en een verderf, hongersnood en rampen is. Nou, dan kun je bij de psalmen dus dan vinden dat die God verlaten heeft smart op smart te vrezen. En daar gaat het eigenlijk dan hier naar over, hè? Dat je de ruiter van het witte paard, die is voorspoedig geweest, die heeft zijn rijk, heeft die in de peert, heeft die gemanifesteerd, die heeft mensen toegebracht, er zijn mensen menigte in de hemel gekomen, zalig geworden onder de prediking van het evangelie, en dan komt er een volheid, en dan komt het andere dus dan. Niet dat witte, maar dat rode, en dat zwarte, en dat vaal. Nou, bij rood is makkelijk te denken, dus dan dat als ze elkaar zullen doden, dat er dan bloed vloeit. Als je dus dan bij het zwarte denkt, de zwarte pest bijvoorbeeld, met alle gevolgen, dan kun je dus dan zeggen, de zwarte dood dus dan, de zwarte dood dus dan op de aarde te komen met de aangekondigde pestilentie en de epidemieën, pandemie, hoe je ze ook wil noemen, dat het dus zal komen in de tijd waarin we hebben te staan. Omdat we God verlaten, het evangelie verwerpen, Christus niet achter, Christus buiten de deur zetten, buiten onze kerken zetten, dan komt dit. Dus als je dan het vaarde, dat falen paard, dat is, heb je wel eens naar iemand die overleed gekeken? Iemand die overleed. Nou ja, als je dat ziet, hè, wanneer de adem dus dan uitgeblazen wordt en de ziel het lichaam verlaat, dan zie je wel dat er dus een witte kleur komt, een witte kleur, en het lijkt dus dan dat die mens die geleefd heeft versteend. Nou ja, als er dus dan de kleur weg is, dan versteent het. Als nou de kleur en de fleur van ons christendom nou weg is, dan versteent het hart. Dan versteent het hart. Dan ligt het weer in de dood, dus het ware. En als je dan het kijken wat er is te gebeuren, dan kun je dus dan merken dat hij dus dan in het sterven iemand, dat zie je er slecht uit. Wat zie je er slecht uit? Wat een vale kleur hebt hij toch? Nou, als ik dus dan de patiënten bezoekt, of ja, ik heb er misschien minder oog voor dan een ander daarvoor oog heb, maar als u dan zelf dan misschien dat doet, en je kijkt naar je familielid dat een kwaal onder de leden hebt, dan zeg je, wat ziet u er toch slecht uit te krijgen, die kleur staat mij niet aan, die kleur, dat is een vale kleur, en die vale kleur, dat is eigenlijk dus dan al de kleur van de dood. dan leef je nog, dan leef je nog wel. Maar dat falen, dat tekent eigenlijk het lichaam, of dat tekent je gezicht met een vale kleur. En dan zei je, nou, die loopt met de dood in de schoenen. Ja, je mag bijna niet, ik wil niet natuurlijk de voorbeelden zomaar één keer weer op de kansel noemen. Maar als je nou de president, nou van de nieuwe president van de Verenigde Staten noemt. En ik kijk die foto's, ik denk, man, je loopt met de dood in de schoenen. Moet je nog president worden, dan loop je met de dood in de schoenen. En dan moet je zometeen voor de koning der koningen staan. En je voert een progressief beleid. En je zult echt wel het voor elkaar krijgen om alle zeten en normen aan de kant te werpen met die vuile, smerige boel van die hoererij die in de volkeren is. Met de dood in de schoenen. Met de dood in de schoenen president worden. Je kunt het al aan zijn gelaat zien. Moest kijken die jukbeenderen. Moest kijken wat, hoe dat gezicht eruit ziet. Nou ja, maar om een voorbeeld te noemen. Faal. Nou ja, als ik dan moet sterven. Dan zie ik wel dat die dus dan bij dat laatste. De laatste fase van dat christendom is ingegaan. Waarvan je kunt zeggen dat al die eerder genoemde dingen. Oorlog, dood, pestilentiën en hongersnoden in één genomen wordt. Bij dat falen paard. Dus als je nou zegt. Kijk, dit is achter de rug. Dat evangelie dat de wereld gekerstend is. Nou, ontkerst het die. Als je dan zegt, ze kwam toen tot de christendom en nu vallen ze ervan af. Dan moet het dus dan duidelijk zijn dat wij in de laatste fase tijdperk leven van hetgeen wat er dus dan in het christendom nog gezien wordt en van dat christendom nog gezien wordt. Dan wil ik niet zeggen dat er dus dan geen kinderen gods meer zijn, want anders bestond die wereld niet meer. Dat zegt niet dat ik dus dan niet denk dat er hier geen kinderen en daar geen kinderen meer bekeerd worden. Dan moet ik Psalm 72 voor opgegeven. Nou ja, dan kun je niet denken. Dan moet je niet denken dat die gehandicapten niet bekeerd kunnen worden dan. Waar jullie dan een instelling voor hebben. En wij dan het hart erbij hebben om deze te steunen. En hier dan ook voor te spreken voor die kinderen. Dat heb ik ook wel zondag nog gezegd, hè, hoe dat in de geschiedenis toch duidelijk is, dat het toch vaak onder de gehandicapten tot beschaming van de anderen, dat echt de Heer nog gevreesd wordt, en dat die kinderen dan, ja, ons kunnen voorgaan in het Koninkrijk Gods. En ik zeg toch ook niet dat het, dat er dan onder het oordeel geen kerk meer hebt te zijn, en dat er geen mensen meer bekeerd worden onder het oordeel, ook in deze fase niet. Ik zeg toch niet dat de Heer toch dan, ja, ging, dat die mensen weer verkeerd, wat je dan haast zou kunnen denken, wanneer toch zo'n bange tijd is dat we nou even te beleven bent ingegaan. Tuurlijk, hij gaat door met zijn werk. Ik zeg ook niet dat hij niet een opwekking zou kunnen geven, dat het is dat er hier toch, ja, dat je tot, dat je zegt, nou moet ik mijn woorden terugnemen, ik weet nog wel, ik heb wel eens aan het preken geweest in Sliedrecht. En dat ik toen gezegd heb dat de kerk van God geen twee hemels op de aarde krijgen zal. En ik had nog niet gezegd. En toen daalt God in mijn hart af. En toen kwam de hemel op de aarde. En toen zei ik, nou kijk, hier is de hemel waar God is. Dus als die dan in je hart is, dan weet je dat wel. Dan hoef je niet naar een hemel te verlangen waar God niet is. Maar dus toen moest ik het terugnemen. Och, wat een blijdschap was dat toch. Wat een vreugde was dat toch. Ik dacht dat ik in de liefde sterven zou op de preekstoel. En het was niet erg. En dan zou je juichen te sparen. Dus dan met de hemel ingaan. En wanneer die wegkust uit het leven. Wanneer je onder vervolging hebt te verkeren. En hier dan op de brandstapel is. Ga je in één keer snappen dat dus dan die kerk zingt. En juicht op de trappen van het schavot. En wanneer toch Christus erin is. En wanneer God toch in het hart te zijn. Ja. Nou ja, dat zijn dan de lessen. En we hebben toen van het boek dat hij waardig was om geopend te worden, dat hij waardig was om de lof en de eer te ontvangen. Daar hebben wij dan weer dan een klein beetje teruggegaan. En hebben wij dan die vijf zegels, of die zegels, dan zijn we eigenlijk dan bij de vijfde zegel aangekomen. Het vijfde zegel. uh, Dat is in vers 9. En ik zal twee versen lezen. Om hier dan nog weer wat te verhandelen, zover als de tijd nog strukt. En toen het vijfde zegel opent, hij het lam, het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen degenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dus dat spreekt, dus dit overstijgt wat er in de vier zegels dan geweest is van die vier paarden. Hier is dan op de aarde gekeken en hier wordt dus dan in de hemel gekeken bij dat vijfde zegel. En het tiende vers, en zij riepen met grote stem, zeggen: hoe lang, o heilige, waarachter is er? Oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Nou, er hoort eigenlijk dan ook het derde vers dan bij, maar we weten niet hoe ver we dan komen. Maar wij willen dan hier dan in de eerste plaats dan denken aan de verblijfplaats van de martelaren. En in het tweede de beten, hun beten om recht. En in de derde plaats dan, dat zal je ziet op vers 11, dan de wachttijd van de heiligen, welke in de hemel onder het altaar zijn en deze beten gedaan hebben. De zielen van degenen die gedood waren om het evangelie, om het woord Gods. Dus eerst de verblijfplaats. En de tweede plaats dan hun beten, hoe lang... O heilige, waarachter is er, oordeelt en wreekt gij ons niet, het bloed niet, van degenen die dus dan gedood zijn, hun beden. En in de derde plaats dan de wachttijd, en ze moesten nog even rusten, het was de tijd nog niet, werd weer de klederen gegeven. Gelieve wanneer het is dat wij hier dan hebben te denken wat de Heer Jezus gegeven, dan denk je wel eens een eigenaardige plaats, wanneer we hier dus dan denken aan degenen die gestorven zijn. Wanneer ik net heb aangehaald dat er in het ogenblik dat de mens heeft te sterven, dat de trouwe broeders, welke hier op de aarde geweest zijn, dat die van elkaar hebben te scheiden, dat ziel en lichaam die hier in het ene lichaam samenwonende, dat je dan kan denken dat het lichaam dan in het graf gelegd wordt en dat de ziel dus dan naar boven hebt te gaan. Volgens kerk is dat in de eeuwige heerlijkheid en dan bevreemdt het me eigenlijk wel. Of ik eigenlijk dan zeg, als ik die woorden van Christus is vergelijk, dan denk ik, ja, die zielen onder het altaar, wat betekent dat nou eigenlijk toch? Nou ja, vast kun je dan zeggen dat dus de ziel dus naar boven gegaan is, dat je dan kunt denken dat dit paradijs er te wezen, wanneer dus dan onzekerheid in je teven hebt te kijken, en je kijkt als het ware in een gat, in de duisternis, en in de dood, en de donkerheid, zoals je dat bij de mensen wel eens ziet. Ik heb wel aan de sterfbedden gezeten en ook angstige sterfbedden heb ik gezien. Dan zie je eigenlijk dan dat de kolen, dat de ogen als kolen zwart eigenlijk dan in de oogkassen zitten. Waar je eigenlijk dan ook een zekere verschrikking in vindt, maar ook eigenlijk in de dingen die duister zijn. Wanneer je dus dan in de kattenstwaren in het donker ziet, dan zie je wel dat die kattenstwaren van die grote ogen hebt te krijgen. Zo is het dan eigenlijk dan ook bij de sterven die dan soms in de dood hebben te zien, dan zie je, zijn koolzwart die ogen. Nou ja, als je dan zelf in de dood geofferd hebt te wezen, en dan zie je, dan ken ik dat zwarte gat als het ware wel, wanneer ik dus dan met het sterven te maken gehad heb, dan zie ik wel dat er dus dan in de donkerheid hebt gekeken te worden, en dat je dus dan hier dus dan een kuil voor je ogen hebt te zien, en dat je denkt, ik zink erin. Nou, dan kom je allemaal een keertje voor te staan en dat kun je dus dan ook bij de wereld mensen vinden, die dus dan eigenlijk dan zeggen, dood is dood, hè. Je kijkt dus dan in het gat en je bent er niet meer en dan is het mooi afgelopen. Nou, dan kun je dus dan gewoon niet denken dat dat zo is. Als ik dit gedeelte lees, dan weet ik dat er een hel is waar de mensen inzinken en dan kan ik denken aan een hemel waar Gods kinderen zijn. Nou ja, deze mensen hebben het maar dus de dood in de ogen gezien, maar die hebben niet naar het gat gekeken, die hebben op Christus gelet en die zijn bij Christus, die zijn in de hemel. En als ik dan zeg, kijk dat je dan met de verkorting van je leven, dus dan door het martelingen, dus dan een einde ziet aan je leven, dan betekent dus dan dat die dus gezegd worden dat die zielen dan onder het altaar zijn, zoals dat hier dus dan in dit gedeelte verbeeld is geworden. Dus onderscheid met plekken waar dus dan eigenlijk mijn gedachte, hé, dan zult gij met mij in het paradijs zijn, zegt dat de Heer tegen de moordenaar. Dan is het ongetwijfeld dus dat deze man en ook deze mensen, wiens zielen dus dan onder het altaar zijn, dat zij dadelijk dan, wanneer dat sterven te komen in de hemel hebben te zijn, waarvan het dan is dat je zegt dat er geen ongelukkigheid meer zou kunnen vinden, behalve dit, dat hier dus dan eigenlijk dan, ja, dat lichaam nog niet verheerlijkt is. Want het gaat hier over de zielen. Het gaat hier over de zielen die niet boven zijn. Nou ja, dan denk ik eigenlijk dan, dat heb ik zo niet in de gaten gehad, maar wanneer ik dus dan Johannes 14 heb te lezen, dat dus de Heer gezegd heeft, ik ga het heen om uw plaats te bereiden in het huis van uw vader zijn vele woningen, anderszins dan zal ik het u gezegd hebben, en wanneer ik plaats op bereid heb, dan kom ik weder tot u en ik neem u tot mij, omdat gij mocht zijn dat ik ben. Nou, dan heb ik een klein beetje de andere voorstelling. En dat ik dan zeg, kijk, ik kom in het huis des vaders. Ik ben uit dit lichaam, uit dit huis, deze vervallen hut ontslagen. En ik kom dan met mijn ziel in de eeuwige heerlijkheid, waar eigenlijk dan geen pijn en geen smart meer is. Dus dan moet ik tegelijk tot de conclusie komen. Dat wanneer ze dus dit gebed hebben te doen en wraken zwaren begeren. Dat er toch iets aan de hand moet wezen ten opzichte van deze verklaring. Want de voorgaande dingen, die zullen toch van ons niet meer gedacht worden. Als dat nog gedacht wordt, dan zou je kunnen denken, nou, dat het eigenlijk over een soort gebrek hebt te lijken, dat je in de hemel bent en dat je eigenlijk niet tevreden bent met de omstandigheden waar je dan in verkeert, want God is echt het geluk daarvoor de ziel. Dus dat hoef je niet te denken dat er een gebrek in hebt te zijn. Dus de Heer heeft ons iets wel mede te delen ten opzichte van deze weten dat er gevraagd wordt, dat er recht gedaan wordt aan de zaak, dat zij dus gedood hebben te wezen en dat er dus dan nog meer dingen dan spelen. Nou ja, dus dan, het wordt apart genoemd. En je kunt dan denken dat er in die seizoenen, of in die plek of die tijd, die fase waarin de kerk heeft gebloeid en ook weer af komt te nemen, dat er dus dan eigenlijk dus dan veel om het geloof gestorven zijn, en dat er dus dan veel om het woord der waarheid gestorven zijn, en dat er dus dan ook nog veel sterven zouden om het evangelie wil. Dat betekent dus dan dat ze nog eventjes wachten moeten, totdat er de anderen ook zijn. Je zou eigenlijk bij een kerk kunnen noemen, zoals dat deze, maar goed, wij hebben dit nou geregeld gezien, hè, als ik nou de banken leeg zie, dus het ware, dan zei tegen de kerkenraad, de commissie van de Adullam hier dan tegenwoordig, dan zaten we daar in het zaaltje, dus dan zitten we niet zo dicht bij elkaar, of kunnen we wat verder uit elkaar zitten, en dan blijft, en u zit in de kerk en dan zegt u komt maar niet. U komt maar niet. Nou, dan zeg ik eigenlijk tegen u, als u dat mij vraagt, dan zeg ik tegen, wij beginnen nog niet, want we zijn er allemaal nog niet. We zijn er allemaal nog niet. Voel je wel? Dus dat we kerk gaan houden, dan moet iedereen er zijn. En daar in de hemel op die bruiloft dan, dat betekent dus dan dat er al veel zijn, en welke ook om het geloof gestorven zijn, en die dan door de dood te sparen weggenomen zijn uit het leven, maar er moet dan ook nog veel zijn, dan moeten er nog veel sterven, er moet nog veel bloed vloeien in plaats van de tijden, in de laatste fase van deze vervolging, en er komen nog zulke rampen, en dan wordt die kerk nog zo vervolgd, dat er nog veel bloed moet zijn, en die zijn er niet, die zijn er nog niet, totdat de anderen dus er ook zijn. Dus u hoort bij een christelijke kerk, en ik moet maar niet zeggen, nou jammer dan, want die krijgt toch veel te lijden. Dan moet je maar proberen dus dat te ontgaan, dan moet je maar geen kerk zijn, maar je moet niet denken dat je daar als niet in de kerk zijt dat mee gaat vallen, maar dat je dan zonder hoop te sterven als God dus dan straks het oordeel uitvoert over de heidenen, waarvan je dan zegt, er zijn er drie, er is een kwart weg, er is een kwart weg. Er is nog maar drie kwart over. Waar zijn die dan? Nou, die zijn gedood. Je moet maar niet denken dat je dan er beter mee weet waarvan geen christen te zijn. Nee, als je dus daar zegt, nou ja, maar ik zie tegen dat vervolgen op. En stel je voor dat ik straks mijn bloed moet uitgieten op dat altaar. Op het altaar van het martelaarschap. Dus, en je moet goed op haar letten. En dat dus dan, dat ze schapen het paard te starten geleid hebben te worden, wanneer u echt christen bent. En dat dus dan uw bloed vloeit op het altaar van de martelaarschap. En dat is niet het altaar wat hier genoemd wordt, waar ze dus onder hebben te zitten, de zielen. Dus, dus die mensen, die mensen uit de tijd, niet de moderne tijd, dus de volgende tijd, dus dan wat de leeuw, de kalf en het dier met het mensengezicht, de stem hebben opgeheven, de eerste drie zegels, de zevende komt achter in openbaringen voor, het gaat dus dan bij zes aflopen, en in die zes, daar komt eigenlijk dat fase, waarin wij nu in deze moderne tijd dus dan hebben te verkeren, waarin dus dan deze dingen zich af hebben te spelen. Die ik niet weet, of tenminste niet echt helemaal kan doorgronden, want dat kun je natuurlijk gewoon allemaal niet. Kan u denken wat de morgen is? En kan u dan denken, wat er in dit jaar dus te wachten staat, wanneer we de jaarwisseling kennen? Kan u het voorzien, kan u het voorspellen, kan u het tonen, wat er gebeurt? Maar toch sommige dingen wel, dan kun je denken, die wereld die loopt af, die wereld wordt oud, de vervolging komt. En de afval en de antichrist is er die dingen wel, maar er staat dus dan op het woord. Ik weet niet wat ik er dan van meemaak, maar dat gebeurt dus dan wel. Nou ja, als het dus dan, die mensen, dan kan ik in de geschiedenis dan vinden. Je kunt de geschiedenis natuurlijk aan de kant gooien en je kop in stand steken. Maar je weet wel dat er in de geschiedenis dus dan die vervolging geweest hebt te wezen. En dat je dus dan kan denken dat deze mensen dus dan gestorven zijn. En dat je dus dan hier dus dan hun getuigenis hoort. Ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Ja, om het getuigenis staat er ook nog wel uit het woord, het negende vers, om de getuigenis die ze gehad hebben. Dus ze hebben getuigenis gegeven van de hoop die in hen is, terwijl dat ze sterven en terwijl dat ze vervolgd werden. En hebben hier dus dan om dat evangelie en om die getuigenis, dus niet alleen het evangelie dat gepredikt is, maar ze hebben het zelf ook gepredikt. Ze hebben zelf dan ook dan bij bevinding Christus Jezus in het leven gekend, waarin ze uitgedragen hebben wat hier aan zaligheid in Christus is. En wat hun hoop geweest is voor de toekomst der eeuwigheid. En dat het dan hier in de tijd met een postje hebt te wezen, dat je hier dan welvaren kent in je leven en je sterft en je bent in de hel. Nee, dat er echt iets is dat er is wat over dood en graf heb heen te zien in de hoop die ik op Jezus Christus geef. Dus dan, daar geven zij getuigenis van en in die getuigenis en om die getuigenis en om dat evangelie en om Christus wil zijn ze gedood. Dan denk je weer aan de brandstapels, dan denk je aan de verdrinkingsdood, dat ze in zakken en met een zakkensteen overboord gegooid zijn en hier dan aan de rotsteden verpozzeld zijn en van de in de ravijnen gestort in kuilen en verschrikkelijke dood hebben moeten sterven, de marteldood. Nou, over die mensen gaat het. Over die, deze mensen, die worden hier genoemd. En de status paar, en ja. Ik moet het toch eventjes dan toch rustig doen. En ik kom misschien dan niet over, niet verder dan één gedachte, maar. Als ik dan denk onder het altaar zijn. Ja, dan, als ik aan altaar denk, dan denk ik aan tempel. En als je dit openbaringen leest, dan zie je eigenlijk steeds het ware het beeld van het Oude Testament. Dus dan moet je niet denken dus dan dat het Oude Testament dus dan van het Nieuwe gescheiden is. Want hier brengt hij dus dan steeds het oude weer in het zicht, waarin dus dan afgebeeld is de dingen die nu boven zijn, waarvan je dus dan kan denken aan een tabernakel, en dat je dan kan denken aan altaren. Altaren, dan zou je er twee kunnen nemen, het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. En als ik dan van die altaren dus dan zie, ik hier één, dan moet ik dan juist denken dus aan dat brandofferaltaar, wat in de beginners waren dus dan, voordat de tent dus dan geopend heeft te worden, direct dus dan dat altaar staat, waarop dat bloed is gestort geworden, en dat je dus daarachter vindt het koperen wasvat, waarin je dan de reiniging hebt uit te maken, en dat er een reukafval altaar is. En dat het dus dan een heilige ter heilige is waar God woont. Dus dit vijfde zegel brengt ons dan in het heiligdom van God. Het heilige der heiligen. Dus niet in het voorhof, en wat hier op de aarde is, dat voorhof, de voorhof van de kerk op de aarde, en niet het heilige daar waar de dienst in de tabernakel in de kerk volbracht wordt, dat God dus dan geofferd wordt zijn eer, en wanneer we op de aarde te zijn, en in de kerk hebben te zijn, en levende leed te zijn, en aan de eredienst deelnemen, en leven zoals God het wil. Niet een alternatieve godsdienst, niet een andere godsdienst, niet een uitgedachte godsdienst. Ook niet in de nood waarin hij verkeert, de kerk, dat wordt afgebeeld. En dan, in boven is het eeuwig kerk, het heiligdom, daar waar God woont en troont in het hemel. Het vijfde zegel laat ons dan als het ware boven de aarde uitzien, boven de kerk zoals die hier op de aarde is, zoals het in de hemel is. En daar kan die niet anders komen dan door het altaar te zien. Dus in de kerk, door het altaar, door het wegnemen van de schuld en van de zonde en ongerechtigheid, door de verzoening die door het bloed van Jezus Christus is, dan kun je dus tegelijkertijd dus zeggen, niet door ons bloed. Dan kun je tegelijkertijd niet zeggen, door het martelbloed niet. Maar het is alleen door het bloed dat op dat altaar geofferd te zijn, en door Jezus Christus, dat die kerk dus dan boven is, al of niet gedood om Jezus wil. Dus de reden dus die de natuurlijke dood sterven, zonder vervolging, niet dat ze niet vervolgd worden, maar dat ze dus dan de dood niet hoeven te sterven in deze vervolging. Doordat ze je leven afsnijden door het zwaard onthoofd, denk ik, Guido de Bret, en Calvijn is vervolgd geworden, maar nooit door het zwaard gedood, op zijn bed. Nou, die alle, die zullen dan boven zijn. De orde die daarin genoemd is, is dus dan het altaar, daarop bloed, en daaronder het bloed, onder het altaar het bloed van de martelaren. Dus de Heere, de Almachtige God, die een zonde aanneemt en met zichzelf verzoent, die ziet dus eerst op dat wat boven het altaar is. Het bloed van Jezus, het lam, dat hier aan het woord is, dat hier het zegel verbreekt en dat in het midden van de hemel is. Dus eigenlijk staat het altaar, dat staat tussen de mens die gezaligd hebt te worden en die staat tussen God in. En wie staat er dan tussenin? Daar staat dus dan Christus tussenin, het lam, en die zijn bloed heeft uitgestort en hier dus dan, God die ziet dus dan op dat bloed. Ik had er zo geen erg in, je kijkt aan zoveel dingen voorbij en je zou er eens ook op na kunnen slaan natuurlijk. En in één keer dan denk ik, nou dat hoeft dan niet meer, want dat bloed der verzoening, dat is voor ons van geldende betekenis om in de hemel te komen en vrede te vinden met God en vergeving van onze zonden te vinden. Dat wil het altaar dus dan zeggen. En dan zijn er dus dan tussenbij het te zijn dat het Christus bloed dus dan, dan voor God de toren van mij heeft weggenomen, welke nog wel over de anderen, over de heidenen woedt. Dat betekent dus dan dat die vrede die in Christus Jezus is verkregen is op grond van de verdiensten van Christus, welke zich tussen beiden gesteld heb, bij dat kruis, het altaar. Het hout, waar is het hout is er? Het vuur is er. Waar is nou dat lam? Waar is nou dat lam? Ik zei net eigenlijk toen ik dit lees, dan zei ik, het lam, het heeft het zegel open. Laat het zien, het altaar, waarop hij gelegen is, het kruis van Jezus Christus. Dat neemt ons de toren van God weg. Dat geeft ons de toegang tot de hemel. Of je nou gewoon oud 90 jaar hebt te worden, of dat je nou bij 30 jaar aan een strop hangen wordt, door de vervolger, het maakt niet uit, door Christus komt hij boven. Het altaar, dat wordt ook een troon genoemd, waarop God troont. Dus in het Oude Testament, dus daar waar de troon is, de troon in het heidendom, daar is dat ark daar, en dan woont God in het midden van hem, en dan troont hij zwaar over deze wereld heen, en die heeft daar, dan heeft hij het oog op dat offeraltaar, en het oog op Christus, en regeert de kerk. Ook in de vervolging. Ook in die verdrukking, ook in die eerste fase, toen er dus dan de toebrenging van zondaren was, de gemeentes gevormd werden en toen ze er erg in kregen, toen werden ze vervolgd. Het bloed, toen hun bloed stroomde. Maar ook toen er andere keizers kwamen en hier dus dan niks meer in de weg gelegd werd voor Bonifatius in het Rijk van Karel de Grote. Maar het ging niet over het Rijk van Karel de Grote, het ging over het Koninkrijk van Jezus Christus. En hij gebruikt Karel de Grote om hier dan het evangelie onder de heidenen te brengen en ze voor Wodan af te brengen. Nou ja, ik heb een klein beetje, ik ben niet politiek ingericht, maar de situatie die heeft mij toe gedwongen. En ik ben er begonnen met Asa, toen gaat de Heer het opleggen met wat voor zwendel dat we in de politiek te maken hebben. En ik zie het gewoon gekleurd. Nou, dan kun je zeggen van, er zijn mensen die spreken je in de politiek wel aan. Maar ik heb een keertje eens dan wat verder gekeken. En toen hoorde ik bij een van die politicus dat hij zo geïnspireerd is door Wodan en voor Donar. Ik denk, oh, wij vallen weer terug in het heidendom. Nou ja, dat kun je aan die hekserij natuurlijk ook zien. En die kindertjes met Halloween, je moet toch zeker wel wat hebben. Als je geen kerk meer hebt, dan moet je dat zo doen. Dan moet je met die hekserij de duivel dienen. Dan gaan die kindertjes, die weten van niks. Die lopen in de dienst van duivel bij u aan de deur te bengelen. Omdat je geen christen meer bent, dan ga je dat krijgen. Want de mens is niet religieus. Maar dan zie je het gewoon dat heidendom weer terugkomt, dat hekserij. En dan kun je zo bij de politiek dan mensen vinden die geïnspireerd worden door onze voorvaderen. Niet door Christus en door christendom en de Bijbel niet, maar door de heidense leefwijze van toen gespiritualiseerd. Nou ja, hoe je het ook noemt, hoe je het ook allemaal noemt en wat je dan ook allemaal vindt, achtergrond, de filosofie en wat het dan ook is. Je kunt hier dan zeggen, kijk, de kerk van God. Die is hier door dat bloed gerechtvaardigd en door zijn geest vertroost. En die krijgt in leven en sterven en borgen en een toegang tot God. En die mag dan de aarde verlaten. Maar ze zijn toch onder dat altaar nog roepende. Ja, ja. Onder dat altaar, achter dat bloed weggescholden, geschuild. Door dat bloed gered. Door dat altaar waar God regeert op zijn troon. Zicht op zijn kerk heeft, de kerk verblijdt, de kerk toelaat in zijn omgeving, vaderlijk lief heeft, ja. En dat tot voor eeuwigheid, allemaal in Christus Jezus. Maar ja, dan roepen ze dus, ja. Ik kan nou, ja, laten we nou toch maar een versie nemen nog, dan sluiten we toch zo af. Psalm 63, vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreed, uw rechterhand vol mogendheden. Doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, totdat ik eer tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast ten afgrond keren. Psalm 63, vers 5.
Geliefde, wanneer wij dan naar boven kijken, we zien dan als de zieluist waren onder dat altaar verkerende. En dan zie je wel dat zij een goede hand hebben te zijn. En dat je dan denkt, ze zijn aan alle strijd te boven. Zij zijn in de gelukzaligheid. En als er dan over die beter gesproken wordt, en ik heb dan in de vorige keer dan gezien en gezegd dat er daar alleen maar geprezen en geloofd en gedankt zal prezen, de Heer vanwege zijn wonderen in hun leven en de zaligheid die hij hen gegeven en hen geschonken heeft, dan zei hij, er is geen reden meer om iets te vragen. U krijgt eigenlijk dan van mij wel eens te horen dat daar het bidden aanbidden hebt te worden. Dat wij dus dan boven alles dus dan doen wat er aan dankzegging is en wat er aan lof. Dus wij kunnen dan zeggen, zit er een zekere beeldspraak in? Of hebben zij dan nog een bewustheid ten opzichte van de dingen die hier gebeuren? Dan lijkt het eigenlijk wel dat ze zegt, nou er is iets nog niet in hun leven vervuld waarvan je kan zeggen dat ze daar dus te beter doen. Nou, daar kan ik eigenlijk mij niet goed voorstellen, maar als het dus dan, ik laat die vraag ook open, ik ga niet zeggen van nou ja, zo is het dan, als ik de dingen die ik niet weet, dan ga ik ook niet zeggen dat ik ze weet. Maar het gaat er dan wel over dat je dan kan zeggen, er wordt iets gezegd dat door God is, dat door God dit eigenlijk dan gezegd het worden. Ik zou me dan kunnen voorstellen dat er dus dan, als je zegt van de kerk is nog niet leeg, dan kun je dus dan zeggen dat het mijn wens is en dat het Christus wens is, dat alle die de Vader hem gegeven hebben ook bij hem zijn. Dus je kunt ook denken dat deze mensen, die dus dat eigenlijk als Christus dus dat wil, dat ook die kerk die boven is, dat je zegt er zijn nog lege plaatsen, dat dat ook in hun wens ligt. Dan is dat niet in strijd met de schriftverklaring, dat de Heer dus die ook dan volzalig is, dat hij dan een gebrek zou hebben ten opzichte van de mensen die er niet zijn. Want hij heeft toch helemaal geen mensen nodig. De Heer hoeft helemaal niet van mensen geprezen en van mensen gediend te worden. Dus dat is een wijze van spreken, dat de Heer dus dan zegt, ik wil dat in mijn liefde allemaal die ik, waar ik voor gestorven ben, bij mij in de hemel zijn. En als je dus dan de mensen dus die nou in de hemel zijn, nou, dan kun je dus dan denken dat zij ook willen dat dus dan al die anderen die nog steeds op de aarde zijn en nog steeds in de strijd zijn of in de tijd zijn, die nog geboren moet worden, dat ze dus dan ook bij hem zijn. Dat zou eigenlijk in dat geroep tot verheerlijking van God kunnen opgesloten zijn. Als er dus dan in je leven dus dan eigenlijk dan uitgezien wordt naar de komst van de Heer Jezus, dan kun je ook wel denken dat er dan ook de begeerte is dat je dus dan eigenlijk dan wil de wens te kennen geeft, dat je dus dan zegt, de Heer Jezus, komt u nou gewoon op de wolken, want dat is de dag van de bruiloft. De dag van de bruiloft breekt aan. Dus ik kan dan denken dat de triomferende kerk die boven is, dus geen gebrek heeft en ook geen leed en ook geen benauwdheid of al niet anders dan vreugde. Maar dat het dan is dat ze eigenlijk aan hun vreugde dus dan ook wel volmaaktheid zien. Dat ze zeggen, Heer, als u dus dan nog niet op de wolken des hemels, dan heb u de hoogste trap van uw eer en heerlijkheid nog niet bereikt. Dus dan kan dat eigenlijk dus dan een soort wens zijn die dus dan beschreven is, dat er dus aan hun geluk niet tekort schiet, maar dat het eigenlijk nog niet helemaal zo is zoals God het hem gezegd had. Want die bruiloft die moet nog aanbreken en de genoden die dus dan op de strijdende kerk hier op de aarde, die zijn er nog niet bij, dat we samen God tot in de eeuwigheid groot maken. Dus dat kan ook eigenlijk dan voor degenen die in de hemel zijn, een wijze van spreken zijn om te kennen geven. Dus dat ze eigenlijk dus dan nog iets te wensen hebben. Terwijl dat er dus dan best niet meer gebeden hoeft te worden. Nou, dat staat ook niet zo. Het wordt hier geroepen. Hoe lang dan nog? Gisteren ben ik daar mijn preek mee begonnen. Toen heb ik daar op vier manieren daarna gedacht. Dat je zegt, hoe lang moet het nou duren met deze corona? Hoe lang moet het nou duren met dit gedoe wat er op de wereld is? Hoe lang moet het nog duren dat de goddeloosheid toeneemt? Hoe moet het lang moet nou duren dat die zonde nog zo erger wordt dan dat het ooit geweest is? Hoe lang duurt het nou nog? Komt er nou eens nooit geen einde aan? Hoe lang moet het nou nog duren dat de Heer Jezus op de wolken des hemels weer komt? Hoe lang moet het nou duren dat ik mijn laatste zonde doe?
Dus dan kun je dus dan zeggen, nou, hoe lang zult gij u dan wreken? Wreken? Nou, die wraakgedachte, die kan in je leven opkomen. Daar staat de mens dus gelijk mee klaar. Als je het niet zint, dan wil je eigen wreken. Dan ga je over lijken, als het ware. Dan kun je je vrienden niet meer terug. Die de grootste verwensingen van ellendigheid aan jou toewensen. Dat je de dood mag sterven, als het kan. De vervloekingen over je uitspreken, die kunnen zat wezen. Nou, daar doet de kerk niet mee, maar jij kunt, je kunt wel in de Bijbel vinden dat er dus dan van David dergelijke uitspraken zijn, dat de Heere zich wreken aan zijn vijanden, en dan is dat ten voordele van zijn eer. Dan is dat ten voordele van zijn kerk. Dus wanneer dit laatste zo, die catastrofe van die wereld dus dan komt, en die kerk in de benauwdheid komt en zozeer verdrukt, dan is als een vrouw in haar baren en in een barensnood vraagt om verlossing. Nou, die mensen hebben levende ervaring daarmee. En die zegt, hoe lang zal dat wezen, dat bloed dat voor ons gevloeid hebt, dat kostelijk was in de ogen des Heren, hun bloed, hun tranen en hun lijden, en dat ziet u toch aan, en dan komen ze toch in de godsgedachten terecht. Dus eigenlijk worden de godsgedachten uitgesproken, want wanneer de Heren zegt, dat bloed dat roept om wraak, toen Kain gestorven was, de eerste martelaar, de eerste in de hemel was, hè, dus de eerste martelaar, die het hebben veel hebben gevolgd, dus dan, zijn om het geloof ter dood gebracht, hè, dat bloed dat vloeit in brede stromen in de tijd van de vervolgingen. Er was martelaar Abel de eerste van. En dan staat er zo dat het bloed dus dan naar de hemel toe roept om wraak. Maar als ik dan op dat altaar kijk, dan zie ik dat het bloed van Jezus Christus roept om vrede. Vergeving. Zie je? Dus wanneer dus dat bloed dus dan uit het recht van God moet vloeien, heeft hij aan zijn recht beantwoord door Jezus Christus te nemen en zijn bloed te laten vloeien, het lam. En daarom zijn ze in de hemel. Maar dan komt die godsgedachte naar voren, en dat dus dan dat bloed dat in de tijd van Abel dus dan en van Abel af tot het laatste toe gewroken wordt. Dus het is een weergave van de godsgedachte in dat roepen. Je ziet niet dat het een benauwd roepen is van iemand die angstig is of zo, maar het gaat eigenlijk over een roepen waarin je ziet dat doet recht, o God, doet recht alsjeblieft aan de zaak. Als je hier dus dan in het ongelijke gesteld hebt worden en je hebt je conscientie dat het niet waar is, dan zeg je, doet recht, heren. Nou, dan kun je dus dan voor de politie komen of voor de rechtbank komen en die ziet het niet en die gelooft de tegenpartij. Dus dan wordt u veroordeeld. Onschuldig veroordeeld. Nou, dan zegt u tegen, en dan zegt u, dan gaat u ermee naar God toe, en dan zegt, heren, doe recht aan de zaak. En ook al brengen ze je dan om, op het schavot, om Christus wil, dan doet God recht aan de zaak. Dat loopt dan nog, dat proces, dat loopt dan nog. Dus het lijkt wel dat dus dan de tegenpartij dus dan wint en de tegenpartij het voor het zeggen heeft en de tegenpartij juicht, maar dat het moment dus dan moet komen dat God er recht aan gaat doen. Dat betekent het. Dus ze vragen of de Heer recht gaat doen aan hun dood. Of ze roepen het eigenlijk uit, ze bezuinen het. Nou, als je daar gaat aan denken, ja, we moeten daar gaan afsluiten. Maar hoeveel bloed heeft er op de aarde niet gevloeid wat gewroken moet worden? Van die onschuldige kindertjes. Niet over praten. We hebben een goede regering. Ze hebben het toch zo best met ons voor. Zeg er toch geen kwaad van. Ja, maar zij zijn wel verantwoordelijk voor het bloed van die kindertjes. Die kleine kindertjes die in de baarmoeder bloedend in de vuilnisbak geworpen worden. We hebben toch zo'n lieve overheid. Och, wat hebben ze toch weer het goed voor met onze corona. Heden, dan is nou eens nooit achtergekeken. En daar gaat hij wraak aan doen. Daar gaat hij wraak over doen. Dat bloed van die kindertjes. Het bloed van de vervolgden. Het bloed van de lijden en de strijd op de kerk. Het bloed op de vlag, op de slagvelden waar die jonge soldaten sterven. Dat wordt gewroken. En het is niet in Nederland, maar het is ook in China. Hoeveel kinderen? Oh, het is niet, als je erover gaat zeggen, dan zit er je gewoon. Het is ook in de Sovjet-Unie. Ja, er bestaat er niet meer in Rusland. Nou, het minste misschien in de Roomse landen, maar die gaan dan ook nog om. En in de christelijke landen is het ook allemaal gelegaliseerd. Dat bloed der heiligen. En het bloed dat vloeide tegen Gods wet in. Hoe lang nog zal gij dat wreken? Hoe lang nog de tijd? Nou, wij zijn dus dan in die laatste fase. Dat dier, dat vale paard. Dat vale paard. Het zwarte is al voorbij, dat tijdperk. Het rode tijdperk is al voorbij. Dat Christus de wereld kerstene door het evangelie is al voorbij. De afval is gekomen. En de maat der zonde moet volgezondigd worden. Het moet gewoon even doorgaan. Totdat de maat vol is. Dus God die zegt rustig nou maar eventjes. Ongeduld durf ik niet te noemen, dat heb ik. Maar dat hebben ze in de hemel niet. Maar wees nou tevreden met uw lot. Hier heb je witte klederen. Wacht nog even. Ik stel nog uit, want er moet er nog toegebracht worden in krimpen. Ja. Onder de gehandicapt. Ja, je kunt bijna niet geloven in Nederland, het is toch zo ver weg. Jij ook daar nog. Nog even wachten. Even stoppen nog. Met u. Er is nog werk hier. Er moet nog meer bloed vloeien. De duivel die is nou net pas losgelaten. Die geest van leugen is net over alle hoeken van de wereld, noord, zuid en west en alles, daar is die net heen gegaan. De raad van God moet volbracht worden. De zonde die moet nog gewoon even heel haastig doorgaan. Je ziet wel hoe verschrikkelijk snel dat het gaat en die uitholling ook. Als je dan de krant dan alweer leest, dan over dat fascin. Dan denk je, nou, we staan aan de kant. Ik zeg tegen je, nou, er moet een artikel geschreven worden in ons leedlandelijk kerkblad. Maar je moet oppassen wie je daarvoor neemt. Want het sympathiseert met het fascin. Waar onze vaderen zoveel gewaarschuwd hebben. Dat inenten. Nou, dat wordt eigenlijk al ondermijnd. Dat kun je zo schrijven. De uitholling van het christendom wordt gesneld door de media. Ook onze dagbladen en ook onze reformatorische dagbladen. Versnelt het tempo. En u vindt het erg, maar het moet gewoon gebeuren. Want Christus die wil nog even wachten totdat het einde is. Maar moet het nog even doorgaan met die zonde. Ze moeten nog verder zondigen. Ze moeten de laatste zonde gaan doen voordat hij komt. Er moet nog bloed vloeien van de christenen. Er moet nog, de vervolging moet nog komen. U wordt misschien, ja, op die slagbank gelegd. Of ik. Nou, daar ben ik toch nog aan de derde begonnen. Maar goed, de wachttijd, toch even wachten. Die witte klederen,
dat is nu aangereikt, is een bevestiging van hun staat. Ze waren al door het bloed van Christus gewassen. Ze waren al gered. Ze krijgen dat dan niet, maar ziet nog even op de bevestiging. Kijk maar, ik heb het gedaan. Wees maar gerust. Hou je nog maar even stil. Mijn tijd komt. Mijn tijd komt. En dan moet u ook goed oppassen. Want in die tijd leeft u. Wees maar even rustig. Gods tijd komt. Ik hoop dat je gered bent dan. Dat je in Christus bent. Dat je tot die kerk behoort. Dat je van een andere geest bent. Als die nou in de tijd overal is. Gods geest. Rustig. Dat vertrouwen in God. Steunen op Jezus. Uitzien naar zijn komst. Verlangen naar de bruiloft. Zo. Wees maar even rustig. Ik geef u die mantel der gerechtigheid. U bent mij. Ik heb u gekocht met mijn bloed. Nou ja, als uw bloed gaat vloeien, hoeft het niet meer tot vergeving te zijn. Dat heb mijn bloed gekost. Daar moet je niet op steunen. Ja. Nou, het is 9:30. We moeten maar stoppen, hè. Zou je eraan denken? Zou je er nog eens over denken? Zou je het eens niet loslaten? Zou u daarop voorbereiden? Roep God toch. Met de uwe, die kleine kindertjes die thuis gelaten heb, die ouderen. Het wordt nou toch even duidelijk aan u gezegd, hè? En misschien nog wel een predikatie. Ik weet het ook niet. Niet vergeten. Keer u tot hem.